Nou,
ik ben nu echt een beetje bang dat de Two Ferns aankomt. Dus
bij deze. Nee, fijn als je je tijd voor vrij kon maken. En ja. Bovenste knopje open is misschien wel de toekomst van het muziekcabaret.
Oeh.
Voorzichtig zeggen, maar wie weet. Kan je me meer vertellen over waar het allemaal begon?
Jazeker. Boosloopje open is begonnen toen ik op de docenten... Moet ik in de camera kijken of ga ik gewoon met jou? Ik zat op docent theateropleiding in Zwolle. En daar zat ik samen met een goede vriend van mij die ik ook kende vanaf de basisschool. Joppe Kuhlkamp heet hij. Hij leeft nog steeds. Maar hij zit niet meer bij Boosloopje open. Hij is 3 jaar geleden gestopt, maar met hem ben ik het ooit begonnen. Dus we zaten gewoon bij elkaar in de klas en we maakten allebei Nederlandstalige liedjes. En toen gingen we dat op een hoop gooien. En toen bleek het dat we allemaal liedjes hadden geschreven over vrouwen. Dus dat liedjesprogramma heette toen Voor Haar. Dus dat was ook liedjes over veel liefdes en verliefdheid. Ik was toen 18 volgens mij. Maar ook hij had een liedje voor zijn moeder geschreven. En ik had een liedje geschreven voor een zusje dat ik nooit gehad heb. Dat was gewoon heel leuk om te doen. Het hebben we dat veel vaker gespeeld dan we verwacht hadden. Toen is dat door gaan ontwikkelen.
Nou, heb je de rest van de bandleden vandaan gehaald dan?
Ik denk dat wij de eerste 3-4 jaar het met z'n tweeën deden. En toen leek het ons gewoon een super vet idee om er ook andere instrumenten bij te hebben. En toen zijn we gewoon een Facebook berichtje online gaan zetten, volgens mij. Ja, met dat Job op zijn gitaar zo blies als waar het een saxofoon was. Want we hadden al wel eens met gewoon twee jongens die we hadden ontmoet op gewoon on the road. Hadden we een keer wat optredens gedaan. En dat was een drummer en dat was een saxofonist. Dus toen dachten we, nou, dan moeten we die hebben en dan zitten we goed zo. En toen kwam Marcel via dat Facebook berichtje met ons een avondje gewoon biertjes drinken en zo. En die kon saxofoon en viool spelen. Dus we waren helemaal, oh my god. Nu heb ik daar grote spijt van, want het is heel moeilijk om voor hem vanger te regelen. Nou speelt hij ook gelukkig bijna altijd mee. Dus dat is fijn. En Siebe kwam een beetje via, volgens mij via hem ook. Omdat zij in dezelfde klas hebben gezeten op de vrije school. Waar jij ook weer hebt gezeten, toevallig in Zutphen. En Job Jurre, die dan bij ons cello speelt en basgitaar. Daarmee had Marcel samen in orkest gezeten toen ze wat jonger waren. Dus we hebben het eigenlijk allemaal aan Marcel te danken, zeg maar.
Een beetje van alle kanten.
Ja, dus en veel mensen die iets met de vrije school te maken hebben. Ik, Siebe, Marcel en Joep Jura heeft op de basisschool in Zwolle op de vrije school gezet.
Vind je toch elkaar op die manier? In je vriendenkring word jij de eeuwige optimist genoemd.
Ja.
Hoe zorg je ervoor dat je die naam eer aandoet?
Nou, het ding is meer dat ik vroeger door mensen altijd zo werd genoemd. En tegenwoordig niet meer zo. Eigenlijk gewoon niet.
Ben je geen optimist meer?
Nou, dat is eigenlijk een beetje de crux van waaruit ik ben begonnen te schrijven. Dus het is echt zo dat ik vroeger, ja, mensen mij daarin ook een beetje vervelend vonden haast. Zoiets heel onbezonnens, maar ook iets heel optimistisch. Ik heb nog zo'n filmpje dat ik toevallig dan weer met de Job Kuhlkamp, die nu niet meer bij Boosknoopje open zit. Waren we samen in Frankrijk op vakantie, onze allereerste vakantie zonder ouders. Weet je wel, dat was echt zo'n ding. En ik heb zo'n filmpje nog dat ik al veel vroeger dan hem wakker was en hem film terwijl ik hem wakker maak. Omdat we die dag gingen kanoën en echt super blij ben. En dat hij echt zo, oh, je bent altijd zo fucking optimistisch. Het is echt ongekend. Pak je irritant. Dus dat was denk ik hoe ik mezelf veel zag en hoe mensen mij zagen. En nu ben ik, ik zei net tegen je dat ik bijna 28 word. En toen reageerde jij met, de zin is veel door mijn hoofd heen gegaan tijdens het maakproces. Misschien klopt het cliché wel dat je met het ouder worden je ook wat cynischer wordt en wat kritischer. Maar ik wil dat echt niet.
Nee.
Want ik wil niet dat cliché klopt. Dus ben ik op zoek gegaan naar er gaan heel veel dingen vrij kut. En we horen de hele tijd om ons heen dat er allemaal crisissen zijn. En dat is natuurlijk ook zo. Maar hoe kan je dan toch een optimistisch perspectief erop krijgen zonder dan naïef te zijn? En ik heb die begin steeds meer te vinden. En dat wordt ook datgene wat ik dan kon delen tijdens de voorstelling.
Cool.
Ja.
Jullie hebben al ruim 400 keer mogen spelen, las ik ergens.
Ja.
Wat is het gekste dat je ooit hebt meegemaakt tijdens een van die optredens?
Oh jeetje. Dat is een leuke vraag. Ik heb daar laatst nog over na zitten denken. Nou, daar kom ik sowieso nog op. Ik kan me één keer herinneren dat we in Driebergen Zeist speelden voor een Rotary Club. Dat is sowieso wel soms gek bij ons, dat we dan best wel kritisch zijn op bepaalde soort groepen. Dus toen hadden we ook een voorstelling die heel kritisch eigenlijk op hun was. Op hun ja, op een beetje wat zij doorgaans doen. Dus dat werd echt totaal niet gelachen. Het was echt zo super awkward. Dat was wel een hele nare. En ik heb ook veel voor kinderen mogen spelen. We doen ook met mijn boze kampje open één kindervoorstelling. Die hebben we echt jaren geleden gemaakt. En die ben ik gewoon blijven spelen. Omdat ik vind die afwisseling super leuk om ook af en toe voor kleine guppen te spelen. En die doen echt de meest rare dingen. Dat is ook leuk om je erbij te houden. Zeg maar, als je voor grote mensen speelt, dan ben je meestal bezig met, kom maar, zeg maar, je mag hierom lachen en we zijn hier samen. Terwijl het met kinderen echt exact tegenovergesteld is. Je bent veel meer bezig met, oké, ja, 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 het is goed hoe je bent, maar nu even stil. Ja, en nu, dat even niet doen. Dus je hebt ook een soort docentenrol nog. Het is ook een goede oefening voor, zeg maar, bij grote mensen gebeuren er ook wel eens rare dingen van een mobiel gaat af. Of iemand kukt heel veel. Of iemand gaat ineens tegen je praten omdat hij denkt dat daar de vrijheid voor is. Wat ik super leuk vind. En bij kinderen ben je dat soort van aan het trainen van, oké, je moet ermee omgaan op een fijne manier. Niet iemand afkappen en zeggen, ga maar op de gang staan.
Lijkt me die afwisseling leuk.
Oh ja, is echt heel leuk. Dat is echt wel leuk. Daar dan bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan. Als een jongetje die zei na afloop, toen we altijd vragen. Wij mogen de kinderen vragen stellen. En toen speelden we diep in Twente in Oldenzaal. En er was zo'n klein jongetje. Ik vind het altijd fantastisch als die kleine jongetjes dan zo'n dik Twents accent. Weet je, ook in Brabant is dat echt fantastisch. En het jongetje had zijn vinger op. Zei zo, ja, jij? Zei, ja, ik heb eigenlijk geen vraag. Maar ik ben nog nooit naar het theater geweest. Maar ik vind dit wel heel leuk. Is dat zo? Oké. Nou, geen vragen, maar dankjewel. Echt heerlijk, zo dat onbezonnen.
Ik zou eigenlijk willen dat volwassenen dat ook nog zouden hebben.
Ja, daar ben ik dan echt altijd naar, zeg maar, als je dat weet te bewerkstelligen tijdens een voorstelling, dat is wel het hoogst haalbaar.
Dan zullen wij al ons publiek oproepen om gewoon,
ja, doe maar, de meest rare dingen te doen. Gaan we kijken wat er gebeurt. Ja.
Wat vind je dan zo waardevol aan op het toneel staan?
Oeh, ik heb al, nou, dat is wel een deel van mijn cynisme. Denk ik.
Mm-hmm.
Tijdens corona heb ik me dat sterk afgevraagd. Dat was onze vorige voorstelling, ging daar ook veel over. Omdat ik me echt wel eens afvraag van wat is nou eigenlijk de zinnigheid van op een podium staan?
Mm-hmm.
Nou, maar bijvoorbeeld Siebe, ik moest daar vanochtend nog over nadenken toen ik een factuurtje van Siebe de Vries ging betalen, onze drummer. We hebben, denk ik, 2 weken geleden mochten spelen op de milieumanifestatie van Milieudefensie voor de Rabobank. Dus met Extinction Rebellion erbij en het was echt heel gaaf en 300 mensen en wij daar ook kritische liedjes spelen en zo. Het was allemaal heel erg fijn en waardevol. En Siebe, die zit bij de Rabobank. En dan kun je denken, het is zo'n kleine moeite om even naar een andere bank te gaan. Weet je wel, een bank die niet investeert in de shit die de wereld stuk maakt. Dus dat heb ik al heel vaak tegen hem gezegd. En dan een beetje half grappend en zo, met een serieuze ondertoon. En nog tot op de dag van vandaag doet hij dat niet. En zo, dus, en zo heb ik heel veel voorbeelden van dingen waar ik dan bijvoorbeeld veel mee bezig ben en over schrijf. En dan mensen die bijvoorbeeld meerdere keren bij ons in de zaal komen. Maar of er ook echt iets verandert, vraag ik me dan soms best wel erg af. Dit is de cynische kant van het verhaal. En zo begon ik er steeds meer over na te denken tijdens corona. Ook omdat je dan ineens in zo'n prangende samenleving zit. Waarbij je ook echt voelt van ja, wij theatermakers hebben ook eventjes echt een veel minder belangrijke rol dan mensen die in het ziekenhuis werken. Om maar een voorbeeld te geven. Nou vind ik dat wanneer je niet in een crisis zit, we nog steeds een best soort van rolletje in de samenleving hebben van oh, die zijn niet zo heel belangrijk. Dus ik denk wel dat we onderschat worden. Maar in zo'n crisistijd voelde ik die wel. Maar nu komt het op optimisme. Hoe meer we ook weer mensen tegenkomen en gesprekken aangaan na een voorstelling. Het gewoon elke keer als iemand wel naar je toe komt en zegt, oh, jullie muziek betekent dit en dit voor me. Of heeft me door een zware tijd geholpen. Of ik voel me steeds meer in de hoek van hoop bieden of ontlading bieden. Of warmte bieden of liefde delen. Wat superzinnig en waardevol is. En dat we met ons maatschappijkritiek niet misschien zoveel veranderen dan ik zou willen. Is dan wat minder erg ook of zo. Is misschien ook gewoon te hoog gegrepen. Maar dat maakt het niet waardelijk.
Hoe is de sfeer meestal bij jullie in het publiek?
Ik denk dat er veel liefde is als je bij ons bent. Ik denk dat wij hebben altijd heel veel plezier met elkaar terwijl we het aan het doen zijn. En dat maken we graag mededeelzaam. Dus dan ben je een soort, ja, er komt meestal iets broeierigs of zo. Iets oprechts of iets reëels zou ik wel willen zeggen. Gewoon een soort van hier en nu. Zo'n beetje het gevoel wat je hebt als je op vakantie bent of zo. Dat je echt even, oh ja, hier ben ik, dit ben ik, dit ben jij. Denk dat.
Dat is fijn. Jullie meest gestreamde nummer is Man op de Maan. kaarten jullie heel veel wereldse problemen aan en wuif je ze weg met maar verder alles goed. Zou je me meer willen vertellen over de insteek van dit nummer en de boodschap?
Dat kwam uit een voorstelling die volgens mij ook verder alles goed heette. En dat was best wel een cynische observatie van ons toen. En dit nummer is denk ik al wel 5 jaar oud of zo. We hadden zoiets van, Nederlanders zijn eigenlijk heel optimistisch. Want we zeggen zo vaak dat verder alles goed is. Terwijl dat natuurlijk een super cynische onderlaag heeft. Want het punt is natuurlijk dan meer dat mensen zo moeilijk uit hun patronen komen, zeg maar. Of zo moeilijk. Daar kom ik denk ik nu achter met het schrijven van deze voorstelling. Ik heb er altijd best en steeds meer echt een naar beeld van gekregen. Van wat zijn mensen toch irritant en domme wezens. Dat we 3 keer hetzelfde kunnen zien. En kunnen zien wat het gevolg is van het gedrag wat ze doen. Maar het dan alsnog doen of alsnog niet doen. Hoe kan dat of zo? Hoe kan het nou zo zijn dat Siebe nog steeds bij de Rabobank zit? Weet je wel zo. En dan kun je best wel overblijven met, nou, mensen zijn gewoon een beetje vervelende wezens. En we moeten het maar doen met wat er is. Terwijl ik hem echt aan het omdraaien ben. Ik denk dat het veel meer zo is dat mensen een beetje dommige dingen blijven doen. Omdat ze graag zichzelf willen blijven zien als deugende wezens. Zeg maar mensen die het beste voor hebben met elkaar. Mensen die leuk en lief zijn eigenlijk. En wanneer je dus bijvoorbeeld met vlees eet. Wanneer je aan jezelf moet gaan toegeven van, oh, vlees eten is misschien eigenlijk heel raar. En dat maakt mij misschien ook best wel minder leuk en lief wezen. Ik denk dat mensen dus dat niet aan zichzelf toegeven. Niet omdat ze nou zo stom of innerlijk klotige dieren zijn. Maar juist omdat ze zo graag lief en leuk gevonden willen worden. En helemaal door zich of haar of henzelf. En dat in de basis is natuurlijk eigenlijk heel hoopvol. Als je met die blik kijkt, dan zie je ineens van, oh, we zijn allemaal heel leuk eigenlijk en heel lief. En het is oké dat je nog vlees eet, weet je wel. In die zin, het maakt jou niet een soort van verschrikkelijk wezen. We leven natuurlijk best van een samenleving die heel erg precair aan het worden is. Het is natuurlijk heel goed dat we letten op hoe we de dingen zeggen. Maar het slaat soms ook een beetje door. Dus dan krijg je heel veel wijzen en heel veel kritiek op elkaar. En dat is ook heel veel kritiek op jezelf. Terwijl denk ik veel fijner zou zijn als we wat vaker een gesprek over iets hebben. In plaats van al in het gebied zitten van vinden. Wanneer je tegenover iemand zit die vlees eet. En ik vind bijvoorbeeld heel sterk van, dat is echt bizar dat je dat doet nu. Dan kan ik dat wel heel erg gaan zeggen. Maar ik kan ook iemand tegenover me hebben en proberen te begrijpen waarom die dat dan nog doet. En wat er dan overblijft is helemaal niet een lelijk, kwaad mens of zo. Ja, juist, dat is denk ik heel hoop.
Hoe is het water gaat over optimisme in tijden van reclames en complottheorieën? En in hoeverre speelt dat een actieve rol in jullie leven?
Dus in hoeverre ben ik actief bezig met nadenken over
complottheorie?
Over complottheorie, ja. Nou, als ik in zo'n maakproces zit, bijvoorbeeld deze voorstellingen ben ik begonnen maken in november. Dan heb ik altijd ergens op een bepaald niveau, weet je wel, van die mensen die altijd een woordgrapje kunnen maken. Dat vind ik altijd bizar. Dus die zijn met mensen in gesprek en dan beseffen ze ineens, oh, hier zit een woordgrapje in en dan gaan ze dat doen. Dan denk ik altijd, hoe doe jij dat? Dat heb ik dan eigenlijk de hele tijd. Dus alles wat ik meemaak en zie, zit ik de hele tijd te denken, oh, maar zou ik hier niet ook iets mee kunnen in dat onderwerp waar ik mee bezig ben of in die voorstelling. En als ik dan er een bepaalde gedachte over heb, dan neem ik het even op mijn mobiel. Bijvoorbeeld een bepaalde gedachte of een bepaalde zin die ik mooi vind. En dan kan ik er daarna mee aan de slag om er liedjes van te maken of stukken tekst uit te schrijven. Dus heel erg. En dat is ook doodvermoeiend. Dus ik kijk ook heel erg uit naar het moment dat zo'n voorstelling dan nagenoeg staat. En dat je alleen maar hoeft te priegelen aan kleinere dingen. Dat eventjes die knop gewoon uit kan.
Op deze manier zit er ook geen grens tussen werk en privé.
Nee, klopt. Ja, je blijft maar werken, ja. Ja.
Vermoeiend.
Ja.
Iedere voorstelling die jullie maken lijkt een beetje te gaan over één groot thema. Heb je al enig idee welke thema's je in de toekomst nog zou willen belichten?
Ik heb al heel veel zin gekregen om een voorstelling te maken waarbij je bijvoorbeeld een band als de Beatles of gewoon nummers uit een bepaalde tijd, zeg maar, gewoon bijvoorbeeld jaren 60 nummers of zo, dat je die lekker gaat hertalen. En daar de verhalen bij zoekt. Dat lijkt me een heel fijn proces om een keer te doen. En ik voel bij mezelf denk ik gewoon steeds meer de noodzaak om eigenlijk waar we het net over hadden van, ik zit even dit te zeggen, ben ik het hiermee eens met mezelf? Ik wilde zeggen dat ik steeds wat meer op zoek ben naar dat optimisme, dus naar hoop bieden. En daar wilde ik dus bij mee suggereren dat ik dan die maatschappijkritiek een beetje loslaat. Maar dat is denk ik niet zo. Dus ik zou het echt niet weten. Ik denk dat we sowieso dus veel zitten op onderwerpen die te maken hebben met op een harmonische manier omgaan met elkaar en met de natuur. Dus daarom begrijpt klimaatverandering mij bij de keel. Of hoe man-vrouw verhoudingen zijn. Of hoe we omgaan met mensen die in hun land zijn gevlucht. Omdat het allemaal zo heel... Of mensen die in armoede leven. Dus dat is allemaal zo heel oneerlijk of niet geleveld. Niet in harmonie. Mm-hmm. Dus ik denk dat we daar, dat ik altijd daarmee bezig ben. En die strijd soort van voeren. Ook, dat zit ook in mijn persoonlijke leven, zeg maar. Ik zit ook altijd, als ik mensen ontmoet, of ik met mijn gezin ben, als ik met mijn ouders ben, ik heb nog geen kinderen. ik ben altijd op zoek naar, heeft iedereen het wel, is iedereen wel oké? Okay?
Mm-hmm.
Ja, constant de harmonie op
zoek. Als jij, je zegt op zoek te zijn, ook een beetje naar het optimisme.
Ja.
Is dat dan omdat jij vroeger heel erg optimistisch was? Ben je dan ook een beetje op zoek naar het hervinden van jezelf, of iets terugpakken wat je misschien verloren bent?
Ja, absoluut. Ja, absoluut.
Het is lastig.
Het is soms wel confronterend als ik boekjes erbij pak van teksten die ik vroeger heb geschreven. Of foto's van vroeger zie en dan denk van, oh ja, dat schreef je vroeger. En het is wel een evolutie. Dus het is niet, ik merk ook bijvoorbeeld, ik kan dan iets teruglezen en dan echt denken, jezus, wat prachtig, wat romantisch en onbezonnen en zo. En tegelijkertijd denk ik dan, oh, wat afgrijzelijk. Er is niet iets van terug willen. Het is veel meer een soort, een soort hele optimistische onbezonnen kant en een kritische kant. En ik ben best wel daarin gevallen in de afgelopen jaren. En nu begint er iets te ontstaan wat daartussen ligt of zo. Dat bedoel ik ook met, het is echt een zoektocht naar optimisme zonder naïef te zijn. Ja. Dus als ik terugkijk naar de jongen die ik als puber was, dan zie ik heel veel naïviteit. Dat zou ik echt niet weer willen zijn of zo. Nee, ik al helemaal niet willen maken. Dat is het.
Waar haal je je inspiratie vandaan?
Je inspiratie. Ja, wauw.
De meeste inspiratie.
Ja, ja. Ik denk dat het bij mij voornamelijk boeken zijn.
Lees je veel?
Ja, ik zou niet zeggen veel. Natuurlijk een vaag begrip veel, maar ik wil altijd meer lezen. Dus daar vertel ik ook in de voorstelling over. Ik zit best wel nog steeds te strijden met wat heel veel mensen kennen. Met niet te veel series kijken, niet te veel YouTube belanden. En ik zeg YouTube, omdat dat is in de voorstelling altijd zo zeg. YouTube. Dus als je daarover nadenkt, als je dat die tijd niet daaraan had besteed. In plaats daarvan boeken had gelezen, hoe slim ik nu dan wel niet zou zijn. Of zo. Maar goed. Dus ik zou graag meer willen lezen. Maar ik lees redelijk. En ik lees graag literatuur, maar ook graag een beetje essay-achtige boeken. Dus bijvoorbeeld de voorstelling, twee van de grootste inspiratiebronnen van deze voorstelling. Dat is een boek van Paul Verhagen. Dat is een psycholoog uit Vlaanderen. Die schrijft fantastisch. En zijn boek Identiteit vond ik heel interessant. Dus het gaat over hoe komt onze identiteit tot stand. En zijn is heel complex, maar iets wat hij wel ondervindt is dat, en vanuit hem natuurlijk ook nog eens uit zijn praktijk als klinisch psycholoog, is dat je identiteit veel meer gevormd wordt door je omgeving dan je misschien door hebt. Dus we denken allemaal van ja, maar uiteindelijk kies ik dit zelf. Of uiteindelijk ben ik zo omdat ik nou eenmaal zo ben. Terwijl het vaak veel meer is van nee, het komt door de plek waar je bent opgegroeid, de mensen om je heen. Het komt door wat je de hele tijd op je schermpje ziet. En dat is best wel een heel erg belangrijk om te beseffen als je je wil ontwikkelen. Maar ook optimistisch gezien is het ook weer heel prettig. Omdat je dan kunt stellen, wacht. Dus de stommigheden van hoe we ons nu gedragen, bijvoorbeeld vlees eten, komt misschien wel veel meer tot stand door de mate waarin we beïnvloed worden om dat gedrag te vertonen. Dan dat mensen nou zo graag willen dat dieren doodgaan of zo. Weet je wel? En dat is dan ineens weer heel hoopvol. En het andere boek was De meeste mensen deugen van Rutger Bregman. Wat zo'n bestseller is. Maar wat ik echt een fantastisch boek vond. Dat voor mij heel veel heeft gedaan. Rutger, als je kijkt. Dus. Nee, maar toen realiseerde ik pas hoe cynisch ik aan het worden was. Ik dacht, holy shit. Ik zie mensen echt als nare wezentjes over het algemeen. Een beetje domme wezentjes gewoon. En er zit ook humor in. Maar dat soort humor, word je uiteindelijk een beetje moedeloos van.
Jullie zijn niet vies van verschillende zijprojecten. Is er nog iets wat je samen met de band echt graag wil doen in de toekomst, afgezien van jullie voorstellingen?
Ja, dat klopt. Ja. Ik doe echt bijna elk jaar doen we wel iets geks of zo. Dus vond het best wel iets rusteloos wat dat betreft. Maar het is ook leuk, dus zo'n jeugdtheatervoorstelling of een podcast of met een andere band een keer een soort heel groot optreden gemaakt met superveel instrumenten op één heel klein podium. Ik denk dat wel wat echt een droom zou zijn, is om twee dingen. Eén zou zijn met een orkest spelen en met de jongens van de band.
Mm-hmm.
Gewoon een enorm spektakel aan muziek. En het andere zou zijn een film ermee en dan een busje kopen. En dan met de band een soort roadtrip maken door, en misschien wel, ik wilde zeggen Europa, maar misschien wel juist gewoon door Nederland. En gewoon naar alle gekke provincietjes en zo. En dan gewoon optreden slash nieuwe muziek maken, mensen spreken, je laten inspireren. Dat is sowieso ook, zeg maar, boeken zijn voor mij inspiratiebron en gewoon gesprekken met mensen. Daarom ben ik die podcast ook begonnen.
Mm-hmm.
Zeg maar, die podcast, gewoon het conceptje ervan is dat ik steeds met iemand in gesprek ga. En na aanleiding van het gesprek schrijven we dan een liedje. Dat heb ik voor deze voorstelling ook weer gedaan. Dat is voor mij echt super inspirerend. Dat is zo ander gevoel dan op je zolderkamertje zitten en denken, oké, wat vind ik? En hoe ga ik dat in een lied vatten? Dan ben je het meer een soort van voor iemand aan het doen. Dat vind ik het heel fijn.
Staat het dan verder van je af of juist niet?
Nee, want ik ben natuurlijk altijd op zoek naar waar het door mij heen gaat. Maar het kan wel ineens iets geheels in mij ook weer is geheel nieuws opener.
Mm-hmm.
Maar misschien dat het over het algemeen dan wel liedjes zijn die misschien iets minder persoonlijk zijn of zo.
Jullie zijn in principe een soort combinatie van muziek en cabaret. Stel je zou moeten kiezen. Zou je dat kunnen? Wat zou het zijn?
Oeh, zo. Ik denk dat het met de tijd verandert wel. Ik denk dat ik nu weer wat meer dat ik nu muziek zou kiezen. Wow. Vind ik dat? Ja, ik denk het. Omdat ik dus... Het is ook spannend. Dus ik wilde gaan zeggen... muziek is de mooiste kunstvorm. Maar dat heb ik niet gezegd. Want
nee.
Dat zoiets kan je niet zeggen.
Dat knippen we eruit.
Dat knippen we eruit. Gewoon in de cabaretvorm heb je natuurlijk zoveel ruimte om zoveel meer te zeggen dan je, zeg maar, woordelijk gewoon met een liedje kan. Of gewoon inhoudelijk, gewoon bijna rationeel of zo. En ik hou daar heel erg van. Dus iets zien en dan er iets van vinden en dat dan weer vatten in een ander soort tekstje. Dus dat zou ik wel enorm missen. En de cabaretvorm is natuurlijk zo theater en dat is zo fijn. Maar ik zou toch nu voor muziek kiezen, omdat ik bijvoorbeeld vorig weekend speelden we op een festival en dan spelen we gewoon alleen liedjes in een tent, weet je wel. En dan de vibe is gewoon zo, precies die vibe wat ik je net al antwoord op gaf van wat het hoort sfeer komt er in het publiek. Dat is er dan zo heel snel gewoon. Terwijl het theater daar soms een beetje in kan tegenwerken. Mensen komen zo binnen, weet je wel, een soort, oh, we moeten stil zijn. Gaat het licht uit en dan komt een soort serieus. En dan moet je eigenlijk het eerste kwartier werken om tot iets te komen wat er gelijk al was als je gewoon bij iemand in de huiskamer speelt of zo.
Een paar maanden geleden hebben jullie getekend bij Korthals Stuurman. Is er veel veranderd in jullie manier van werken sinds die tijd?
Nou, sowieso was dat echt een jongensdroom die werkelijkheid is geworden. Dus we hebben echt al jarenlang, we hebben bijvoorbeeld zo'n, we hebben al meerdere voorstellingsboeken vol gespeeld, zeg maar. Dus altijd als we ergens spelen, dan vragen we daarna aan mensen om iets achter te laten in het voorstellingsboek. En we hebben een keertje, toen was dat ding helemaal vol, toen hebben we het door vieren, dus de uitgescheurd en door vieren verdeeld. En ze toen in grote pakketten opgestuurd naar vier grote impresariaten met ook knoopjes, losse knoopjes erin en al onze cd's erbij en een handgeschreven brief en zo. En daar hebben we dan helemaal niks van gehoord. Weet je wel, ja, nog achteraan gebeld en dan zeiden mensen van ja, we hebben het wel ontvangen. Maar ja, we kunnen helaas niet komen. Dus het is echt onwaarschijnlijk moeilijk om überhaupt al een setting te creëren waarin er iemand van een impresariaat is. Laat staan dat ze het dan leuk genoeg vinden of vinden passen bij wat zij dan veranderd hebben. En ik vind echt dat we onwaarschijnlijk veel geluk hebben gehad met Korthals Stuurman. Omdat mijn beeld best wel bij impresariaten was van wel een beetje elitair gevoel af en toe.
Ja.
Een soort van ja, als je bij ons zit dan. En zelfs als je er zit. Ah, ik weet niet. En hier is het super familiair en het is echt super fijn. En wat er dan veranderd is. Ja, gewoon, er gaan super veel meer deuren open natuurlijk. Dus ze hebben allemaal connecties die ik niet heb. Er wordt ineens allemaal werk voor je gedaan wat ik dan niet meer hoef te doen. En je ontmoet allemaal andere mensen die ook kleinkunst of cabaret maken. En kan je weer elkaar inspireren. En dat zijn überhaupt natuurlijk hele leuke ontmoetingen. Ik weet zeker dat we anders nooit bij jullie hadden gespeeld.
Alleen maar positieve veranderingen dus.
Ja, absoluut, ja.
Welk nummer of welke artiest is echt jouw all-time favorite?
Oh, leuk.
Het moment.
Ja, Jacob Collier is het dan.
Welk nummer?
Oh, ik denk misschien wel... Oh, dat is moeilijk zeg. Dan kies ik voor A Sky Above.
Waarom?
En dat begint met alleen maar stemmen. En die harmonie is echt fucking mooi. En ik heb er ook een hele fijne herinnering bij. Dat de eerste keer dat ik hem luisterde, zat ik in de auto. Waren we net voorbij Maastricht. En mijn vriendin zat naast me te slapen. Wat sowieso fantastisch is als je rijdt en je geliefde slaapt naast je. En we waren op weg naar Italië, denk ik. En toen luisterde ik dat nummer voor de allereerste keer. En toen moest ik huilen, omdat het gewoon zo prachtig. Ja, het is echt prachtig. Die man is echt ik vind hem de Mozart van onze tijd, zeg maar. Hoe hij over muziek praat en het begrip wat hij daarbij heeft. En hoe hij mensen kan enthousiasmeren. En hoe hij een voorbeeld is van dat je als artiest en als mens het allerbeste wat je kan doen is gewoon zoveel mogelijk jezelf zijn. Dat is echt prachtig aan hem.
Deel jij dezelfde muzieksmaak met je bandleden of is dat echt compleet?
Heel anders.
Echt waar?
Ja, we maken wel altijd als we weer aan nieuwe muziek beginnen, maken we zo'n afspeellijst. En dan dumpt iedereen daar dingen in die ze op dat moment interessant vinden. Dus Siebe zit veel meer in de metalhoek. Ik luister zelf helemaal niet zo heel veel Nederlandstalige muziek. Als ik het al doe, dan is het Lucky Falls of Bluff. Die twee zijn wel groot in mijn act aan de manier. Maar ik zet het niet zo heel vaak op. Dus als ik naar muziek luister, is het meestal jazz of folk. En Marcel zit echt in de soort indie hoek. Met allemaal hele gekke dingen. Ook super, hoe noem je dat, experimenteel. Weet je, of geluidjes die dan in elkaar haken.
Ik had ook niet anders van hem.
Nee, echt?
Nee.
Het is gewoon een rare vogel, dus zijn muziek ook. En Job Jurre zit in de klassieke hoek. En hij heeft een beetje in de, zeg maar, qua gevoel de Damien Rice hoek. Dus dat heeft toch een beetje iets treurigs of zo. Hij heeft iets naargeestigs in zijn muziekkeuze. Dat heb ik juist weer helemaal niet. Dus we zitten echt totaal in verschillende.
En dan toch samen dit kunnen maken.
Ja, grappig is dat, hè? Ja, ik denk dat dat dan juist werkt of zo. Want we vinden natuurlijk alle vier wel onze muziek dan prettig, hè? Ik denk dat er iemand van ons is die dat zelf aanzet. Maar zeg maar, we vinden allemaal Lucky Fons vet. Om maar eventjes iemand te noemen. En dan vanuit die invloeden worden die liedjes natuurlijk best wel eigen, denk ik dan. Ja.
Er staat op jullie website dat jullie allemaal heel erg, tenminste de meerderheid, hield van bouldering.
Ja.
Behoor jij tot die meerderheid?
Ja, zeker.
Wat is daar zo mooi aan?
Ja, we zijn niet meer de meerderheid, jammer genoeg. Want ik ben denk ik nog in mijn eentje. Die het echt actief veel doet. Dus boulderen, voor de mensen die het niet weten. Boulderen is klimmen zonder touw. Maar niet free soloing, dus je gaat niet zo heel hoog en je valt gewoon op een mat. En Marcel kan het niet meer, omdat hij last heeft van zijn polsen.
Mm-hmm.
En Job is het gewoon niet meer zoveel aan het doen. Misschien heeft het ook wel iets te maken met dat hij zo in zijn cello zit en niet de kans wil lopen. Dat hij, het is natuurlijk echt de meest domme sport om in te doen als muzikant. Ik had het laatste keer, toen was ik een beetje ziekig en toen ging ik toch bolderen. En dan moest ik een move doen dat ik al best laag zat en mezelf niet heel lekker vast kon houden. En dan omhoog. En dan met deze twee vingers in een pocket, noem je dat, is gewoon een klein. En dat je daar dus je hele gewicht eigenlijk daaraan, wat normaal gesproken goed was gegaan, maar omdat ik een beetje ziekig was, voelde ik zo. En ja, dat had ook veel erger kunnen zijn. Dan had ik gewoon helemaal niet kunnen piano spelen. Nu was het wel dat ik als bepaalde akkoorden deed, dat het dan een soort pijnschut door me heen ging. Mm-hmm. Maar ik vind het gewoon te leuk. Ja. Als ik moest kiezen tussen. Nee. Dan werd je,
met de muziek.
Ja, dan werd het bolderen.
Ik zie een professionele carrière voor me.
Ja, als klimmer, ja. Ja, ja. Dan moet ik alleen nog durven om met touw te klimmen, want dat vind ik echt doodeng.
Heb je tot slot nog een nieuwtje of een scoop voor ons?
Een scoop? Ja. Ja, dat weet nog bijna niemand. Maar we gaan een nieuw album maken waarmee we ook weer gaan crowdfunden via Voor de Kunst.
Mm-hmm.
Dus we beginnen na de zomer daarmee. Dat is spannend. Hebben we al wel het filmpje gemaakt en zo. En er komen liedjes in die nu ook in de nieuwe voorstelling komen. Maar ook allemaal andere nieuwe liedjes. En we gaan ook nog wat meer samenwerkingen aan met muzikanten buiten ons collectief. En die podcast die van ons al online staat, Lift Muziek, waar ik net over vertelde. Daar komt een nieuw seizoen van. Dus met nieuwe interviews en nieuwe liedjes die daar dan weer uit voortkomen. Dat zijn denk ik de twee dingen.
Spannend.
Ja. Ja, heel leuk. Heel leuk.
Heel erg bedankt dat je dit wilde doen. Dat je de tijd hiervoor wilde vrijmaken.
Jullie ook?
Ja. Oh.